Goedemorgen. Pinksterfeest. Wat betekent dat? Het was de NCRV die een viertal jaren geleden een nationale enquête deed over de bekendheid van de feesten, christelijke feesten in Nederland. En wat ik me daarvan herinner, en ik heb nog even nagekeken, zo'n driekwart van degenen die geënquêteerd waren, die wisten ongeveer of helemaal wat de betekenis van het kerstfeest was. Misschien is dat ook wel het gevolg van de vele stalletjes die er rond die tijd verrijzen. Dus mensen hebben iets met de geboorte van Jezus. Maar minder dan 50% wist een enigszins of helemaal juist antwoord te geven op de vraag wat het paasfeest precies inhield. En je raadt het al een beetje, als het gaat om het Pinksterfeest, dan bleven de antwoorden die enigszins juist waren, en misschien kun je de dia-presentatie aanzetten, bleven de meesten het antwoord schuldig. En dan minder dan 25% gaf een antwoord wat te maken had met de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, het is misschien om te lachen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook om te huilen. Want dat is waar mensen het Pinksterfeest mee associëren. Een lang weekend vrij. Ik wil graag met jullie nadenken, niet alleen over het historische Pinksterfeest van pak een beet 2000 jaar geleden, maar ook over de impact van het Pinksterfeest in de geschiedenis en in het nu. En ik heb daarvoor een boek gebruikt, geschreven door de Stichting Herstel. Dat heb ik ook bij me. Meestal neem ik nooit meer dan alleen de Bijbel mee op de kansel, maar in dit geval, het boek heet Opwekkingen in de geschiedenis. Geschreven door Theo Veldhuis van Stichting Herstel. En wat hij gedaan heeft, dat is pak een beet 2000 jaar geschiedenis, daar heeft hij een aantal hele kenmerkende opwekkingen bijgepakt. Opwekkingen die de geschiedenis in zijn gegaan en die je bij wijze van spreken in elk stukje van de kerkgeschiedenis kan tegenkomen. En naast het gedeelte wat we zo meteen uit Gods woord gaan lezen, wil ik dus ook vanmorgen wat voorlezen uit opwekkingen uit de geschiedenis. Hij kwam eigenlijk tot een aantal voorwaarden waarvoor een opwekking nodig is. Opwekking is iets anders, is iets meer dan een prachtig feest in Biddinghuizen. Dat zullen de meesten van ons wel begrijpen. Het is een geestelijke verandering in de maatschappij waarin we leven. En hij kwam eigenlijk tot ontdekking, wat zijn nou de voorwaarden voor het ontstaan van een geestelijke revij? Wat zijn de voorwaarden voor een opwekking? En hij noemde er 6, die eigenlijk kenmerkend waren voor al die opwekkingen van de afgelopen 500 jaar. Want de meeste spelen zich de afgelopen 500 jaar af. En ik wil ze u in één keer laten zien. Hij noemde het afleggen van trots. Het afleggen van trots staat het hebben van trots staat een opwekking in de weg. Ik of wij zijn beter. We zijn anders. We hebben het de waarheid in pacht. Verootmoediging, reiniging en heiliging. Verootmoediging voor God. Nederigheid. Je zou kunnen zeggen precies het tegenovergestelde van trots. Nederige houding. Voor elkaar, maar zeker ook voor God. Een heilige ontevredenheid met de status quo. Oftewel, het doet je wat. Dat Pinksterfeest niet meer gevierd wordt. Het doet je wat. Dat ongeveer nog 5% van de Gorinchemers zondags naar een kerk gaat. Want dat is de realiteit. Tel alle bezoekers op een gemiddelde zondag. En je zult merken dat nog 5%, misschien 7% op een goede zondag nog in een kerk zit. En dan neem ik het begrip kerk heel ruim. Een heilige ontevredenheid met de status quo. Een geven van financiën, van tijd, maar vooral van jezelf. Dat was ook iets wat hij als het ware zag. Ernstig en volhardend gebed. Niet een keertje een bidstond houden. Nee, een volkomen overgave in gebed. Ik ga er straks veel dieper op in allemaal. En als laatste een onvoorwaardelijk geloof in de Heere God. Met daaruit voortvloeiend een volkomen gehoorzaamheid. Nou, ik wil nu naar het gedeelte uit Handelingen gaan wat we allemaal zo goed kennen. En u mag het meelezen. Ik heb het ook op het scherm staan. En u mag het dus ook vanaf het scherm meelezen. Want daar staat wat er 2000 jaar geleden gebeurde. Degene die zijn woorden aanvaarden, de woorden van Petrus, die lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Kun je er iets bij voorstellen? 3000 mensen die op één dag tot geloof kwamen. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en wijden zich aan gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder hen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind in de tempel. Hey, valt je dat op? Er staat niet iedere zondag, er staat elke dag. Braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Wauw, als ik dit lees, dan tintelt het een beetje bij me. Dan denk ik, dat is toch wat we willen zien. Dat is toch wat we graag opnieuw zouden willen meemaken. Wij zijn blij als er een gast in de kerk komt die eens een keertje komt kijken. En we zijn extra blij als die gast uiteindelijk ook blijft hangen en deel uit gaat maken van de gemeenschap. Hier gaat het om 3000 mensen op één dag. En daarna, zou je kunnen zeggen, ging de opwekking voort. Als je in Handelingen kijkt en je gaat het woordje discipelen en volharden en toenemen zoeken, dan merk je dat tot en met hoofdstuk 11 er geen hoofdstuk voorbij gaat of er staat beschreven dat er nieuwe mensen tot geloof kwamen. En het getal der discipelen, wies, staat er in de Statenvertaling, nam dagelijks toe, et cetera, et cetera. Geef mij meer van uw geest. Dat is een lied uit Opwekking wat dat als refrein heeft. Maar moet ik nou meer van de geest hebben? Of moet de geest misschien meer van mij hebben? Moet ik meer van de Heilige Geest hebben? Of moet de Heilige Geest meer van mij hebben? Ik strek mij uit naar uw geest en uw heiligheid. Maar is dat eigenlijk wel... Is dat eigenlijk wel Bijbels? Of moeten we zeggen, Heer, hier ben ik? Ik kan me herinneren, en goed, jullie zijn gewend zoals in de meeste kerken zo'n zakje rond te laten gaan, als het om collecte gaat. Maar ik kan me herinneren dat ik ooit op een conferentie zat in Amerika en toen werd de collecte aangekondigd. En toen werd daar een grote jute zak uitgedeeld. Oeps. Je kent ze wel, zo'n grote jute zak van ongeveer deze hoogte. En er werd niet bijgezegd dat die vol moest zijn aan het eind van de... Nee, want die zak was bedoeld voor jouzelf. Zodat jij erin kon. Oftewel, ik geef niet een beetje van mijn geld, of misschien wel meer dan een beetje van mijn geld, voor het Koninkrijk van God. Nee, ik geef mijzelf. Nou, het was symbolisch bedoeld, dat begrijpt u. Maar tegelijkertijd ben ik hem nooit vergeten. Toen dacht ik wel, ja, dit is het in feite. God zegt niet, geef mij een beetje van wat ik jou heb gegeven. God zegt, ik wil jou zelf hebben. Oftewel, ik hoef niet meer van de geest te hebben, maar de geest moet meer van mij hebben. Die moet meer invloed in mijn leven krijgen. Goed, deze werkt hij uit naar 6 punten. En voordat ik daar iets over ga vertellen, over die 6 punten die hij noemt in zijn boek als gemeenschappelijk kenmerk, wil ik je een stukje voorlezen uit het hoofdstuk De Opwekking van Wales. Ik weet niet of u de geschiedenis van de opwekkingen kent, maar ik vond het fantastisch om ze te lezen. Je wordt er warm van. Ik lees je twee pagina's voor van de opwekking in Wales die 115 jaar geleden plaatsvond. De naam die daaraan verbonden is, is die van Evan Roberts. Nog in de dagen van William Booth, als zijn werk wereldwijd is geconsolideerd en het leger des Heils haar frontlinie plaats in de kerkgeschiedenis heeft ingenomen, vindt in het mijnwerkersdistrict Wales opnieuw een bijzondere gebeurtenis plaats. Paniek breekt uit in de mijnen in het uiterste zuiden van het Britse Wales. De productie ligt al dagenlang stil en de mijnwerkers zijn in opperste beroering. Een opwekking is uitgebroken in de kleine Moria-kapel van het dorpje Labour aan de zuidkust van Wales. Gods geest wordt machtig uitgestort en de mijnwerkers komen tot massaal tot bekering. Met grote maar ook verrassende gevolgen. Jarenlang bulden ze zich af in de kolenmijnen en joegen ze de paarden op met grof gevloek. Nu de mijnwerkers waren bekeerd, is het gevloek gestopt. Maar daardoor de paarden ook. De lastdieren missen het gevloek en getier. Ze zijn totaal in verwarring gebracht en weigeren spontaan dienst. Kun je je voorstellen? Het is herfst 1887. Het Britse Wales ligt er nat en verlaten bij. Veel reden tot optimisme hebben de inwoners niet. Het werk in de mijnen is zwaar en gevaarlijk. De lonen zijn laag en de prijzen zijn hoog. Uitzicht op een betere toekomst is er niet. De meeste scholieren worden al voor hun 10e jaar van school gehaald om 12 uur per dag, 6 dagen per week te zwoegen in de duistere onderaardse gangen van de kolenindustrie. Onder hen is de, ik zie er eentje zitten vanmorgen, die waarschijnlijk die leeftijd nog niet bereikt heeft, 9-jarige Evan Roberts. Evan Roberts wordt geboren in 1878 in een streng Calvinistisch gezin, waar de Bijbel het middelpunt vormt van zijn leven. Al vanaf jonge leeftijd verdiept Evan zich ijverig in de dingen van God. En als hij 9 jaar oud is, raakt zijn vader gewond bij een mijnongeluk, waardoor hij niet meer kan lopen. De jonge Evan wordt van school gehaald om in de mijnen te werken en te zorgen voor brood op de plank. Ondanks het zware werk handhaaft Evan ook in de mijnen zijn gewoonte om Bijbelteksten uit zijn hoofd te leren. Iedere morgen geeft hij bij de ingang van de mijnschacht de arbeiders een Bijbeltekst mee. Knulletje van 10 jaar. En een bemoediging voor die werkdag. Ook zijn Bijbel heeft hij altijd bij zich. Soms verborgen in een spleet tussen de rotsen. Hoewel de andere mijnwerkers er eigenlijk niks van moeten hebben, laten ze de jonge prediker vreemd genoeg met rust. Zijn hart is zo vol liefde voor Gods woord dat hij geregeld vergeet om te eten of naar bed te gaan. De vele uren in Gods aanwezigheid maken Evan gevoelig voor de Heilige Geest die steeds meer openbaring aan hem geeft. Iedere nacht om 1 uur wordt de jonge Evan wakker met een overweldigend verlangen om te bidden. Regelmatig gebeurt het dat hij de rest van de nacht geen oog meer dicht doet vanwege de enorme gebedslast die hij voelt. Ook ontvangt hij een aantal visioenen waaruit hij opmaakt dat God nog 100.000 mensen gaat redden in Wales. En dan eindigt dit stukje van het verhaal dat hij op het moment dat hij zich gaat wijden aan de evangelieverkondiging voor 100% zonder enige vorm van inkomen, dan is hij 25 jaar. Goed, de rest van het hoofdstuk gaat over de ontwikkelingen. En weet je, als ik dit lees, denk ik, Heer, wat zou het fantastisch zijn als u nog een keer zoveel bezit van ons zou nemen, dat wij zoveel invloed hebben en dat u door ons heen zoveel invloed heeft naar de samenleving, dat we dat ook mogen zien gebeuren wat toen gebeurd is. Of, zoals het boek ook beschrijft, wat dichterbij, de opwekking in Hardingsveld-Giessendam. Waarvan beschreven staat dat tijdens een kerkdienst kleine kinderen huilend op het gangpad gingen zitten. Kinderen van de basisschoolleeftijd. En hun zonden gingen belijden en zich gingen bekeren. Als u dat na wil lezen, dan kunt u dat lezen op de website van Dirk van Genderen, die opwekking hier in de omgeving heeft bestudeerd. Ik heb heel veel dingen gelezen waarvan ik dacht, ja, wat zou het fantastisch zijn als wij onszelf 100% aan hem zouden willen overgeven. Het eerste kenmerk is een heilige honger naar God. Ze bleven trouw aan God en ze bleven trouw bij God. En daar staat er zo mooi bij, ze bleven ook trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Dat is niet alleen op zondagmorgen bij elkaar komen, dat is niet alleen een bidstond hebben. Dat is, mag ik zeggen, ervoor meer dan 100% voor gaan en je in bezit genomen weten. Een levende kerk is ook een lerende kerk. Een levende kerk is ook een kerk die zegt van Heere God, wij zijn zwak, maar u bent machtig. Wij weten het niet, maar u weet het wel. Wij zijn hier als instrumenten. We willen niets liever dan dat u zich in ons leven, dat u zich in mijn leven openbaart. Ik zou bijna zeggen, waar gaat je eetlust naar uit? Waar gaat je eetlust naar uit? Wat is het allerbelangrijkste voor je? Zijn wij christelijke wereldburgers of zijn we aardse hemelbewoners? Het is een beetje spelen met woorden, maar zo bedoel ik het niet. Waar ligt ons hart? Ligt ons hart in de hemel of ligt ons hart hier op de aarde? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Mogen de Heere uw wil en uw verlangen richten op de liefde voor God en zijn standvastige trouw aan Christus, staat er in 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. En Filippus zegt op een bepaald moment, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet. Nou weet je, als ik dit zie, dan denk ik, daar gaat een heilige honger naar God achter schuil. Wauw, ik wil heel dicht bij God zijn. En weet je, als we de Heer Jezus kennen, is dat onze toekomst. Dan zullen we straks voor altijd bij God zijn. Gaat ons hart daar nu ook al naar uit? Of zijn we zo afgeleid door alles wat deze wereld ons te bieden heeft? Ook mij. Laat ik ook mezelf daarbij insluiten. Van oké, waar ligt nou mijn werkelijke prioriteit? Waar wil ik nou? Waar wil ik voor gebruikt worden? Laat ons de Vader, misschien moeten we het persoonlijk maken vandaag. Laat mij de Vader zien. Want meer heb ik niet nodig. Tweede puntje, ontzag voor God. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vulden iedereen met ontzag, hebben we net gelezen. En in heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heere en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Ik zei het net al, het hele boek Handelingen tot en met hoofdstuk 11 lezen over toename van het aantal discipelen. Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 20. Tekenen en wonderen, voortdurende verwondering. Ik kom zelf oorspronkelijk vanuit de reformatorische traditie. Een aantal van u herkennen dat wellicht. Ik ben daar opgegroeid en opgevoed met ontzag voor een heilige God. En sinds ik deel mag uitmaken van de wat meer evangelische wereld, moet ik zeggen dat ik daar maar eigenlijk niet zoveel meer over hoor. Soms heb ik wel eens het idee dat wij als evangelische, en ik maak het even heel breed, u hoort daar waarschijnlijk niet bij, maar dat we in het algemeen God in onze broekzak hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat we misschien onvoldoende besef hebben van wie God is, zijn heiligheid. En ik lees zo vaak in de Bijbel, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dat de gelovigen die oprecht waren een enorm ontzag hadden voor de Heer, dat ik denk, oké, misschien zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. En is de klepel doorgeslagen naar de andere kant, want in die reformatorische traditie hoorde ik nooit zoveel over de liefde en de genade van God en de inwoning van de Heilige Geest. Dat paste niet in die traditie. Maar misschien zijn we in de evangelische richting een klein beetje doorgeslagen naar de andere kant. En hebben we onvoldoende zicht op wie God werkelijk is. Weet je, ik heb regelmatig last van zonde in mijn leven. En naarmate ik God beter leer kennen, doet dat steeds meer pijn. Want dan denk je bij jezelf, ik heb die heilige, die almachtige Vader in de hemel verdriet gedaan met mijn gedrag, met mijn houding, met mijn vul maar in. God is niet ons maatje, God is de heilige. de heilige die troont in de hemel. En natuurlijk mogen wij hem onze vader noemen. Geweldig, dat is genade. Maar tegelijkertijd, een heilig ontzag voor de Heere God kenmerkt ook de aanloop naar een opwekking. Ga naar punt 3. Optimale onderlinge relaties. Alle die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept, staat er in Hebreeën 13. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. En dan, wat we net ook gelezen hebben, de groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Deze mensen hielden van elkaar. Ondanks de verschillen die er ongetwijfeld ook waren. Ze besteden hun tijd samen. Ze verzorgden elkaar, niet een klein beetje. Ze waren niet alleen vriendelijk voor elkaar, maar ze waren één grote community. En dat alleen al dwong heel veel respect af. Ik kan me herinneren, en misschien heeft u dat wel gehoord, dat ook Korea, Zuid-Korea, een opwekking heeft gehad en eigenlijk nog steeds voortleeft op die opwekking van nu een dikke 30 jaar terug. Toen mijn collega, de meesten van u kennen hem wel, Bram Krol, daar voor het eerst naartoe ging met een aantal predikanten voor een studiereis, dan zei hij, ik sloeg stijl achterover. Want bij een van de grotere kerken in Seoul zag hij voor het eerst van zijn leven de gevolgen van een opwekking in de praktijk van elke dag. Want wat deden de mensen daar? Niet met enkele tientallen, niet met honderden, maar met duizenden gingen ze 's morgens de gebedsberg op, half binnen, half buiten Seoul. En voordat ze naar hun werk gingen, namen ze een tijd van gebed, stille tijd, aanbidding, om die dag aan de Heere op te dragen. En hij dacht, dat is zeker een eenmalige manifestatie. Nee, dat gebeurde dagelijks. Hij was daar ongeveer 14 dagen, of kleine 14 dagen. En hij zegt, dagelijks zag ik in donker, want het was nog een beetje tussen zomer en winter, dus het was morgens om 5 uur nog donker. Hij zegt, dagelijks zag ik ze daar naar boven gaan, af en toe met zaklampjes om, et cetera. En ze gingen bidden. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Zeker de moeite waard om te lezen. Het is een van de grootste opwekkingen van de laatste 50 jaar. En nog steeds, is het zo dat de grootste kerkdichtheid, let op wat ik nu zeg, ik zeg niet het aantal dichter van geloven, dat weet ik niet, maar het aantal kerkdichtheid is in Seoul en Zuid-Korea de grootste van de wereld. Als je daar 's avonds op een hoge plaats over de stad uitkijkt, dan zie je tientallen verlichte kruisen van kerkgebouwen. Deze mensen, hebben we net gelezen, die hadden alles gemeenschappelijk. Ze hadden, en nou ga ik een woord gebruiken wat we allemaal kennen, alleen nou ga ik het een beetje anders gebruiken. Ze hadden geestdrift. Kennen we allemaal dat woordje, geestdriftig. Elan, zeggen we dan. Nou, deze mensen waren door de Heilige Geest gedreven. Ze waren warm voor Jezus. Zowel het handelingengedeelte als de opwekking van Wales, als de Seoul geschiedenis, en ik kan hem, als je het boek leest, dan kun je er vele tientallen voorbeelden aan toevoegen. En dan zie je, wauw, deze mensen waren, en sorry dat ik nu een Duits woord gebruik, maar dat is geen goede vertaling voor, ze waren begeisterd. Kennen we dat woord? Ze waren begeisterd. Ze waren, en dat is, de hedendaagse betekenis is anders, maar ze waren letterlijk vol van de geest. Oprechte liefde richt zich op de ander. Je kon als het ware aan de buitenkant al zien dat deze mensen een andere gemeenschap waren. Geen wereldse gemeenschap. Ze beschouwden niet als hun eigendom. Ik kan me herinneren hoe dat ik ooit door een BEZ-evangelist gevraagd werd van, kan ik morgen even de auto lenen die God jou gegeven heeft? Oeps. Wat bedoel je? Maar later dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Kan ik even de auto gebruiken die God jou gegeven heeft? Oftewel, we hebben alles gemeenschappelijk. Goed, ik ga naar 4. echte aanbidding. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze loofden God. Juicht, rechtvaardigen voor de Heer, de oprechten moeten hem loven. Ga binnen, laten we buigen in aanbidding, knielen voor onze Heer en voor onze Maker. Hoe kun je dankbaarheid beter uiten dan in aanbidding? Hoe kun je dankbaarheid beter laten zien dan God de eer geven? Deze mensen in Handelingen, maar ook daarna, die hielden van aanbidding. En niet alleen misschien in de vorm van een kerkzaal en kijken naar een scherm en naar een prachtig muziekteam, maar ik denk dat dat 24/7 is doorgegaan. Waar leven we voor? Honger naar God, honger naar aanbidding, honger naar een relatie die leeft. Ik gebruik tegenwoordig, als ik een klein beetje gefrustreerd ben, en dat ben ik wel eens als ik kijk in mijn eigen gemeente, maar ook in andere gemeenten, en dan zeg ik, alsjeblieft lieve mensen, laten we stoppen met kerkje spelen. Want ik geloof niet dat we de Heere God daar een plezier mee doen. En soms gedragen wij ons als mensen die kerkje spelen. Welke plaats neemt God in je leven in? Het feit dat jij, dat u hier zit, dat betekent voor mij dat God in ieder geval een plaats in je leven inneemt. Anders zou je hier niet zitten. Maar de grote vraag is, neemt hij de eerste plaats in? Of neemt hij de tweede plaats, of de derde, of misschien de vierde, vijfde, en vul maar in. Ik kan me herinneren dat er een boekje bestaat wat sommigen van u ongetwijfeld hebben gelezen. Geschreven door Annie Berends Kardijk. En dat boekje dat heette, wie weet het? Ja, kom binnen Heer, precies. Ja, kom binnen Heer. En Annie Berends Kardijk beschrijft ons huis als een levenshuis. Maar als we tot geloof komen, dan laten we de Heer Jezus binnen door de voordeur, zoals we ook onze gasten binnenlaten. En als ik straks bij u aan de deur sta en ik bel aan, dan is er een grote kans dat u zegt, nou kom binnen. Maar dat betekent nog niet dat ik daarmee automatisch toegang heb tot alle ruimten in het huis. Waarschijnlijk brengt u me naar de woonkamer of de woonkeuken en daar krijg ik misschien wat te eten of te drinken. Maar het zou wat ongepast zijn als ik gelijk eventjes door het huis heen wandel en alle deuren opengooi om te kijken wat er achter die deuren schuil gaat. Toch, dat zou u op zijn minst een wat vreemd gedrag vinden. En Annie Berends Kardijk zegt, weet je, als je tot geloof komt, dan is de Heer Jezus in je levenshuis. Dan ben je behouden, dan ben je een kind van de Vader, dan ben je kind van God. Maar heeft hij ook toegang tot alle andere ruimten in je leven? Heeft hij ook toegang tot de meest geheime ruimten? Of zeggen van, oké, Heer, die deur hou ik op slot. Daar heeft u geen toegang toe. Echte aanbidding heeft ook te maken met God volledig de ruimte geven. Wanneer er duidelijk een opwekking is, dan is er ook sprake van een invloedrijk getuigenis. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk, hebben we net gelezen. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. En dan komt de vervolging. Dat is inherent, denk ik, aan opwekking. Wel nu, Heer, sla nu ook acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest en ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Hey, apart hè, wat zou jij van nature gaan bidden op het moment dat er vervolging komt? Dan zouden we waarschijnlijk van nature gaan bidden van Heer, neem die vervolging weg. Zorg dat we weer vrijheid hebben. Zorg dat we niet meer belemmerd worden. Zorgt u alstublieft, en dat soort gebeden. Maar weet je wat zij zeggen? Slaat u nou maar acht op hun dreigementen. Degene die tegen u en ons zijn, die leveren we aan u uit. Dat is ons pakje aan niet meer. Dat is onze zorg niet meer. Wat wij willen, dat is vrijmoedigheid. Staat er, vrijmoedigheid om uw boodschap te spreken, zodat, en dan wat er verder volgt. Ze waren niet bezig met de vervolgers, ze wilden vrijmoedigheid hebben, een invloedrijk getuigenis. Nou, overal waar we opwekking in de geschiedenis zien, daar zien we eigenlijk dat dwars tegen de verdrukking in, er een heel invloedrijk getuigenis ontstaat. En misschien is het goed om eens naar jezelf te kijken. Want ik geloof niet dat God een opwekking tegenhoudt. Maar misschien dat wij, inclusief mezelf, de blokkade zijn. Velen van u kennen de naam Spurgeon, denk ik. Spurgeon, een baptistenprediker. Die werd op een gegeven moment in Londen, waar hij predikant was, geconfronteerd met gemeenteleden die zeiden: weet je, wij hebben nieuwe bekeerlingen nodig. Andere predikanten uit zijn omgeving, die zeiden dat ook. Want als we nieuwe bekeerlingen hebben, dan gaat de kerk weer in vuur en vlam staan. En toen zei Spurgeon iets wat heel confronterend was. Hij zei: nieuwe bekeerlingen in onze kerken zijn als levende kuikens plaatsen onder een dode hen. Oeps. Nieuwe bekeerlingen in onze kerken is als het plaatsen van levende kuikens onder een dode hen. U mag daar eens over na gaan denken. Ik heb een uitreksel met wat vragen erbij. Misschien goed om eens over door te praten. Met andere woorden, hoe groot is de afstand tussen ons en de wereld geworden? Gewoon christendom bestaat eigenlijk niet meer. Heeft nooit bestaan. Jezus volgen heeft altijd een uitzonderingspositie gegeven. Niet alleen bij Evan Roberts, niet alleen in de tijd van Spurgeon, niet alleen in de andere voorbeelden die ik net noemde. Gewoon christen bestaat niet. Of je bent een slap aftreksel, of je staat, en ik gebruik nu letterlijk de woorden die we allemaal kennen, of je staat in vuur en vlam voor Jezus. In vuur en vlam voor Jezus. Laten we ons licht schijnen, of hebben we dat ondertussen onder de korenmaat geplaatst? Ik ben hier vanmorgen niet om te oordelen, laat staan om te veroordelen. Maar het is goed om ook eens naar onszelf te kijken. Van, ben ik misschien de blokkade voor een geestelijke herleving? Ben ik misschien de persoon die niet gefocust is op God en een heilige honger naar God heeft? Misschien laten wij ons te veel beïnvloeden door de wereld in plaats van dat wij de wereld zelf beïnvloeden. Wie beïnvloedt wie? Ik ga naar de laatste van de zes. Vrucht en groei, dat is een gevolg. De Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Een gezonde gemeente groeit. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En in Handelingen 14 staat er: ook in Iconium bezochten de synagogen van de Joden. En ook daar werd een groot aantal mensen, zowel Joden als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Weet je, wij wandelen achter Jezus aan. Maar het zou best eens kunnen zijn dat ons lopen en ons wandelen vermoeiend is, omdat we behoorlijk wat bagage meeslepen. Bagage in welke vorm dan ook. Bagage vanuit ons verleden, ervaringen, bagage in de vorm van bezittingen, bagage in de vorm van vooroordelen, etc. Zijn we eigenlijk tevreden met wat we hebben? En dan heb ik het ook over de gemeente. En ik zeg dat overal. Of dat er nu 40 zitten of 400, maakt me niet zoveel uit. Zijn we tevreden met wat we hebben? Of hebben we zoiets van, weet je, er is een wereld die verloren gaat. Er is een wereld die de naam van God hooguit nog kent als een vloek. Opwekking begint bij onszelf. In plaats van met ons vingertje te wijzen naar anderen, is het misschien goed om je af te vragen of die stromen van levend water die God uit ons wil laten vloeien, ergens geblokkeerd worden door een dam in ons leven. Ik weet het niet. Maar misschien dat er een tijd komt waarin het moeilijker wordt dan nu om Jezus te volgen, en dat dat misschien ook in de toekomst de doorbraak gaat geven. Ik weet het niet. Maar ik maak me wel zorgen over de toestand van de kerk in het algemeen. En dan denk ik: Heer, het kan niet aan u liggen, het ligt aan mij. Laat ik het maar heel concreet maken. Wilt u me maar helpen om buiten de kaders te denken? Wij als Nederlanders zijn goed om het water te kanaliseren. Hè? We zijn bezorgd over de dijken, toch? Het water moet binnen de dijken blijven. Nou, heel misschien wil God af en toe ook buiten de dijken water laten stromen. Op een andere manier, ik weet het niet. Heer, ben ik misschien de blokkade in mijn denken? Moeten we misschien opnieuw nagaan denken over wat God in en door ons heen wil doen? We zingen vaak heel mooi, en dat liedje kennen we denk ik allemaal wel, dat oude Johannes de Heer liedje. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Ik geloof dat we Pinksteren niet moeten gedenken. Ik geloof dat we Pinksteren moeten beleven. En misschien is het goed om voor jezelf eens te evalueren. Wat speelt er in mijn leven? Wat is misschien wat God me al lang vraagt en wat ik niet wil geven of wat ik niet wil toestaan? Misschien is er iets anders. Opwekking begint wanneer mensen stoppen met over andermans zonde te praten en hun eigen zonde gaan belijden. Wij zijn in de regel redelijk goed om over andermans zonde te praten, toch? We zien wat, we horen wat en oh, vingertje gaat omhoog. En afijn. Deze geldt misschien ook. Tegenwoordig trek ik wat vaker op met mensen uit de, mag ik zeggen, de rand van de maatschappij. En toen iemand mij dat vertelde, toen dacht ik bij mezelf en toen antwoordde ik hem. Ik zeg, weet je, ik voel me daar nog thuis ook. Op een of andere manier. Want dat is waar de Heer Jezus ook, zonder dat hij de zonde goed sprak, toch zijn volgelingen vandaan haalde. De meeste volgelingen die onder Jezus' bediening tot bekering zijn gekomen, waren niet de voorbeeldige fariseeën. Waren niet de voorbeeldjoden, integendeel. Goed, deze 6 kenmerken. Loop ze eens voor jezelf door, persoonlijk, loop ze eens met elkaar door. Kijk eens in de spiegel en zeg, Heer, waar ligt de blokkade? Wat kan ik doen, wat mag ik doen? Ben ik misschien degene die alleen maar wat in dat collectezakje stopt in plaats van mezelf erin stop? Is het zo dat ik me aan u volkomen geef, mijn al voor u neerleg? Ik stel voor dat moment stil zijn. Dan zal ik daarna eindigen. Laten we eerst in stilte in de spiegel kijken en tegen de Heere God zeggen van dit is wat mij vanmorgen heeft aangesproken, waar ik iets mee moet doen. Laten we stil zijn. Lieve Vader, ik ben heel diep onder de indruk van wat u op Pinksterdag hebt gedaan. Ik ben heel diep onder de indruk van al die prachtige voorbeelden in onze kerkgeschiedenis, waarin er een doorbraak kwam, terwijl de situatie van de maatschappij bijna uitzichtloos was. Ik ben zo onder de indruk van dat jongetje van 9, 10 jaar, wat zo'n gebedslast heeft dat hij 's nachts om 1 uur wakker wordt en de rest van de nacht alleen maar aan het bidden is. En dat terwijl hij overdag zwaar werk moest doen in de mijnen. Heer, ik ben onder de indruk van het feit dat er nog steeds mensen tot geloof en bekering komen. Maar we zouden zo graag zien dat u de kerk, uw eigen kerk, nog veel meer dan nu het geval is, zou willen gebruiken om invloed te hebben op deze wereld, op de maatschappij waarin we leven. Heer, we zijn klein geworden. Maar dat zegt niets over onze kracht. U wilt uw kerk nog steeds dezelfde kracht geven als die ze had op eerste Pinksterdag. U wilt nog steeds in en door ons heen werken. Heere God, en ik wil zo graag dat we met elkaar kijken naar die kenmerken, naar die aspecten. En onszelf op een positieve manier ook onderzoeken. Ben ik misschien de blokkade? Is het zo dat ik de genadestroom in de weg sta? Heer, niet om negatief te zijn. Maar soms wilt u ons ontdekken aan onszelf. Soms wilt u nieuwe dingen openbaren. Soms is er maar één woordje in een overdenking of één woordje uit de schriftlezing, wat als het ware een pijl in ons hart schiet en waarmee u zegt van kijk, daardoor, Heere God, hier zijn we. En ik hoop dat een ieder voor zich ook die woorden zal uitspreken. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Ik zou zo willen bidden dat de inwoning van u, van uw Heilige Geest, veel meer dan nu het geval is, zichtbaar wordt in onze levens, ook in mijn leven. Heere God, hier ben ik. En ik sta hier en ik wil niet anders dan u volgen, met heel mijn hart en met heel mijn leven. Gebruikt u me maar, zoals u me hebben wilt. Laat dat ons aller gebed zijn. Dat bidden we uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen.